Je luistert naar 9 gezichten van Bruckner, een podcast van het Koninklijk Concertgebouworkest. Mijn naam is Jet Berkhout en zolang ik me kan herinneren roepen de symfonieën van Bruckner 2 soorten reacties op. Je bent er verliefd op of je vindt het onverteerbare kost. In deze serie ga ik in vogelvlucht door 9 symfonieën en het leven van Anton Bruckner. Dat doe ik samen met Bruckner-expert Axel Meijer en iedere keer een andere muzikus van het Concertgebouworkest. Waarom zijn Bruckners symfonieën zo legendarisch? En waarom maken ze zoveel los? In deze aflevering symfonie nummer 5. Bruckner begon eraan in 1875 en werkte er nog 3 jaar aan verder. Hij ging pas veel later in première, een kleine 20 jaar later, pas toen Bruckner enig succes had. Maar Bruckner was helaas niet bij die première, omdat hij ziek was. Hij heeft hem opgedragen aan de minister van Onderwijs, uit dankbaarheid voor Bruckners aanstelling aan de Universiteit van Wenen. Hij heeft geen bijnaam, maar Bruckner zelf had het over zijn fantastische en zijn contrapuntisches meesterstuk. Ofwel meerstemmig meesterwerk. Het bestaat uit 4 delen en de speelduur is gemiddeld 75 minuten. In deze aflevering praat ik, uiteraard, met Axel Meijer, maar ook met violist van het Concertgebouworkest, Anna de Vij Nesdag. Welkom.
Dank je.
Dank je.
Anna, de 5e symfonie van Bruckner. Jij bent er dol op, hè?
Ja, heel erg. Ja.
Je gaat ook meteen stralen.
Ja, ja, het is echt. Nou, het komt ook een beetje omdat toen ik in het orkest kwam in 1992. Toen speelden we dit stuk ieder jaar met Ricardo Chailly, de toenmalige chef-dirigent.
Deze 5e?
Deze 5e. Die hebben we echt ontzettend veel gespeeld in het binnenland, in het buitenland. En is dus eigenlijk ook een beetje onderdeel van mijn muziek-DNA gaan uitmaken.
Wanneer zou je, even als voor de luisteraar die hem niet kent, wanneer zou je deze symfonie opzetten?
Ja, nou, ik zou het zeker niet op een feestje opzetten.
Oké.
Dat heeft meerdere redenen. De eerste reden is dat er enorme dynamische verschillen zijn. Dus soms is het heel fluisterzacht en dan opeens dan barst het uit in een kopergeschal. Nou, en je kan je wel voorstellen, op een feestje hoor je dan niks van dat fluisterzachte en schrik je je een hoedje als dan opeens dat koper begint te spelen. Dus je krijgt het stuk eigenlijk niet mee als je het zo beluistert. Dus beter zou zijn om op een zondagochtend met een kopje koffie misschien, maar in ieder geval rustig ervoor te gaan zitten. En dan wordt het eigenlijk een soort meditatieve ervaring. Omdat het een soort reis is. Voor mij voelt het als een reis, dit stuk. En ja, ik zie dan voor mij dat je een hele lange bergwandeling maakt. Dat is echt letterlijk in de muziek te volgen. Hè. Zoals het begint, het begint heel rustig met pizzicato. En dan zie ik dat echt zo voor me. Dat daar een dorp is, ergens onderaan een grote berg, waar alles heel rustig zijn gangetje gaat. Heel boem, 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 begint het. En dan krijg je de strijkers die zachtjes beginnen te spelen. En dat is het leven, een beetje in dat dorp. En opeens komt dat kopergeschal. Ja, en dat is natuurlijk het uitzicht op die grote berg, waar ze op willen.
Ja.
En dan het hele stuk gaat verder door naar wat er allemaal gebeurt tijdens die bergwandeling.
Aandachtig naar luisteren dus.
Precies. En als je die tocht bewust meemaakt, dan gebeurt er iets.
Axel, jij noemde dit wel Bruckner niet echt voor beginners.
Nee, dit was niet het instapmodel, lijkt me. Nee, onder de Bruckner-symfonieën.
Dus je moet een beetje op je hoede zijn als Bruckner-beginner.
Ja, je moet hier echt wel je hoofd bij houden bij dit werk. Hè, wat Anna ook al zegt, ja. Er zitten enorme contrasten in. Maar het is ook technisch een best ingewikkelde symfonie, omdat Bruckner heel veel melodieën tegelijk laat horen hier en daar.
Waarom is het? Had hij hier een doel mee dat het zo'n ingewikkelde symfonie was?
Nou, dat weet je nooit helemaal zeker. Maar toen hij dit schreef, woonde Bruckner al een tijdje in Wenen. En hij kreeg daar als componist gewoon geen voet aan de grond. Hij was tamelijk depressief rond deze tijd. Die 4e symfonie kreeg hij niet uitgevoerd. De 3e was al niet uitgevoerd. En hier bij deze 5e krijg je bijna de indruk dat hij denkt, nou, Ik doe het wel lekker voor mezelf.
De complexiteit van deze symfonie zit vooral in het slot.
Ja.
Daar gaan we wat sneller heen misschien dan gewoonlijk, omdat daar zo ontzettend veel in te horen is. Maar een kleine aankondiging van die complexiteit, die horen we al aan het begin van het eerste deel.
Ja.
Wat horen we hier precies, Axel?
Nou, waar ik hier aan moet denken, met dat dalende pizzicato baslijntje, dat doet mij ergens denken aan een heel beroemd ander werk, de Canon van Pachelbel. En het is een beetje alsof Bruckner hier al mee aan wil geven dat we hier muzikaal op een barok terrein terecht zijn gekomen.
Oké, dat zijn even twee dingen die we moeten misschien even uitleggen. De Canon van Pachelbel, als je denkt, die ken ik niet, die ken je waarschijnlijk wel.
Ja.
Alle feesten en partijen en soundtracks. Maar dat is dus uit de barokperiode. En dat was belangrijk voor Bruckner.
Nou, die barokperiode staat inderdaad, dat is echt de periode waarin die meerstemmige manier van componeren heel belangrijk is. En een hoogtepunt beleeft. Hè, met componisten als Bach en Händel. En nou ja, Pachelbel dus. En zo'n kanon is natuurlijk bij uitstek een meerstemmig stuk. Iedereen kent het ook wel, een kanon. Ook al heb je het voor de laatste keer op de lagere of de basisschool gezongen. En waar Bruckner uiteindelijk in deze symfonie naartoe werkt, dat zijn gigantische fuga's in het vierde deel. En je zou fuga's eigenlijk, even eenvoudig gezegd, kunnen uitleggen als kanons, maar dan met hele strenge regels.
Maar er zit nog een belangrijk thema in dat eerste deel. We gaan heel even luisteren. Ja, ik snap wel wat je zei, Anna, over deze muziek op een feestje. Hier kun je elkaar niet echt meer verstaan.
Nee, hè? Maar het is wel glorieus.
Ja, maar wat een contrast inderdaad met dat begin.
Ja.
Axel, er gaat een verhaal dat dit de melodie is waarop de Seven Nation Army van de White Stripes is gebaseerd.
Ja, zitten we helemaal aan het andere uiterste van de complexiteit, wat mij betreft. Dus we beginnen met de barok. Maar de White Stripes, die hebben met Seven Nation Army ooit een hit gehad begin deze eeuw. En het schijnt dat die band het melodietje, de hoofdmelodietje van dat nummer aan Bruckner heeft ontleend. En dat ik zal eventjes het melodietje op de piano doen en dan
bewijzen.
Ja, ik zal het bewijzen. Wel net dus die melodie die zo glorieus is, hè, volgens Anna. Die klinkt dan zo. Ja?
Ja.
Het begint dus zo. En daar maken ze bij de White Stripes dit van.
En dat klinkt dan wel weer vaak op feestjes. Maar goed, dat even.
Nou, het klinkt zelfs in de voetbalstadions.
ja. Dat is echt gewoon eigenlijk Bruckner.
Ja, ze hebben Bruckner in het stadion. Ja, dat doen ze verder alleen met Verdi, volgens mij.
We gaan naar het tweede deel. En dat begint raar. Alsof de hobo niet echt in de maat speelt. Maar Axel, dat heeft Bruckner gedaan met een reden. Laten we even gaan luisteren.
Nou, er gebeurt inderdaad iets raars. Die Anna en haar collega's Strijkers, die doen daar een mooie tokkend pizzicato. En dat klinkt alsof het in driekwartsmaat staat. Dus je krijgt dan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja? Mm-hmm. Maar daarboven klinkt een hobo, die speelt helemaal netjes in vierkwartsmaat. En ik begreep van een oud-hoboïst dat dat nogal eens tot problemen leidt bij repetities.
Ja, je moet er bijna autistisch moet je dan je eigen maatsoort aanhouden. Anders dan raak je helemaal in de war en loopt het uit elkaar. Maar het gekke is dat het dus daardoor bijna swingend wordt. Hè? Doordat het zo tegen elkaar in is, dan krijg je voelt dat er iets, nou ja, wringt is een te groot woord. En als het dan toch precies gelijk uitkomt, dat is, geeft een soort bevrediging van de verschillende elementen die met elkaar mengen.
Ja, ik blijf het toch altijd een beetje wiebelig vinden.
Ja?
Ja. Erg mooi, maar wiebelig, ja, een beetje.
Maar Axel, dit ongebalanceerde staat eigenlijk symbool voor iets groters.
Nou, daar moet je altijd erg mee oppassen, vind ik. Maar dat zou kunnen. Het is verleidelijk om inderdaad
om dat te denken.
Hier een beetje psychologie van de koude grond op toe te passen.
Laten we eens wat psychologie van de koude grond hierop toepassen, Axel.
Ja, dan zou dit inderdaad voor Broekmans psychische onbalans kunnen staan. Hè? Dat had het nogal zwaar. Ik zei al dat hij depressief was door gebrek aan waardering en uitvoeringen. Maar hij had ook nog niet zo lang hiervoor een vervelend zaakje aan zijn broek hangen, een soort me-too van la lettre.
Oh.
Hij gaf les op een school in Wenen, onder andere aan een, men gaf daar muziekles en orgelles aan een klas met ook vrouwelijke leerlingen. Dat was een aparte meisjesklas. En daar schijnt hij tegen een leerling die hij een compliment wilde geven een keer goed gedaan, lieber Schat, te hebben gezegd.
Mm.
En daar werd een klacht over ingediend. Nou is het wonderlijk dat dat niet door die leerlingen zelf werd gedaan, maar door het meisje dat ernaast zat. En dat geen compliment kreeg. Ja, hoe dat precies zit, het is onduidelijk. Er was in ieder geval een bekende onderwijsbestuurder. Die had ook twee leerlingen in die klas zitten. Die heeft zijn dochters toen daar van school gehaald.
Dus zo werd het een hele affaire. Het is echt wel een ding geweest.
Ja, en hij heeft daar echt heel veel last van gehad. Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten als je van zoiets wordt beschuldigd, lijkt me. En je bent je echt van geen kwaad bewust.
Leidt wel tot hele mooie noten, maar dat is vaker met tragische dingen. We gaan naar een favoriet gedeelte van jullie allebei. De Favo-passage uit Broekner 5.
Dit is voor Strijkers echt het ultieme moment, waarin je helemaal diep in je emotie zakt. Dat is echt, het is een hele uitgesponnen melodie, waar ja, gewoon je leven eigenlijk aan je voorbij komt.
Even zwelgen. Het is reclame voor de viool, voor Broekner. Het is echt zalig, lijkt me.
Ja, absoluut. Het is ook echt wel een reis naar binnen. Ja, het is echt waar. Ja, we gaan er scheel van kijken. Het is
Je kunt mij ook opvegen hier. Nou. Ja, dat is echt,
Maar ook als speler is dat zo. Dus je bent dan niet alleen met die technische dingen bezig. Dat valt eigenlijk op zijn plek. Op zo'n
moment. Vind ik leuk om te horen. Dan kunnen wij jullie extra bewonderen en toch meegenieten. Ja, omwille van de tijd slaan we het derde deel over. Kleine heiligschennis, sorry Broekner. Dan gaan we naar dat doorwrochte deel 4. En Axel, dan beginnen we met diezelfde pluknoten als in deel 1.
Ja, exact hetzelfde.
Exact hetzelfde, ja.
Thank you.
Ja, dan gebeurt er iets heel raars hier. Nou, dan kijk naar al die ernst. Is het net alsof Bruckner zichzelf hier met een rood potloodje een soort afkeurend gebaar in de partituur zet.
Alsof hij een soort grap maakt.
Ja, het is ook heel komisch. Ja, daar kom je niet veel tegen bij Bruckner.
Ja, ik moet heel hard lachen. Want toen ik in het orkest kwam, dus een heel lang geleden, toen was Piet Honing de eerste klarinetist. En die speelde dit dus. En dan werd er altijd zachtjes mee gezongen in de tweede violengroep. Pietje, moet je poepen. En, dat echt, en dit fragmentje, het themaatje, komt natuurlijk nog 1000 keer terug in allerlei toonsoorten als de fuga eenmaal echt op gang is. En dan dat gaat niet meer uit je hoofd natuurlijk. Nog steeds niet.
En waarom Pietje moet je poepen? Was dat,
ja, gewoon, dat was gewoon het grapje wat er gemaakt werd. Alleen, je moet ook een beetje lachen af en toe, hè?
Ja, dat
is wel belangrijk, hoor. Ja, maar in een orkest. Je niet alleen maar bezig, want soms is het ook, zoals jij net zei, het is ook wel een heel gek themaatje opeens. Dat is ergens ook humoristisch.
Ja, er zit ook weinig lucht in Bruckner, eerlijk gezegd. Hè?
Ja. Vaak. Dus, nou, en dan komt er zoiets en denk je, dat is een andere Bruckner.
Ja. Axel, deze grap krijgt een tragisch vervolg.
Ja, tragisch, gewoon een serieus vervolg. Dus, en dat zou ik niet verwachten, want je denkt, dit is een geinig fragmentje, een geinig momentje. Maar Bruckner maakt daar een heel serieus thema voor, waar hij dan zo'n fuga, zo'n ingewikkelde kanon opbouwt vervolgens.
Toch weer, hè?
Ja. Ga even luisteren. En nu is de beer los eigenlijk, qua fuga's.
Ja, nu heeft hij de smaak te pakken. Ja.
En nu laat hij gewoon al zijn kunnen zien op fuga-gebied.
Al die kennis die bijna helemaal zelf en met wat schriftelijke cursussen zichzelf heeft bijgebracht.
Ongelooflijk.
Komt er helemaal uit hier.
Ja. Laten we even gewoon door die fuga's heen. Je moet je fuga-bingo-kaart er nu even bij pakken, want Bruckner gaat los. En telkens is het dus zo'n kanon idee.
Ja, je hoort duidelijk die melodie en daarna een nieuwe inzet ergens op een andere toonhoogte. En dit is dan nog maar fuga 2. Want we krijgen nog iets. Kijk, Bruckner is echt een hele gulle componist. Hè? Die geeft veel meer melodieën dan de meeste andere componisten gebruiken voor een symfonie. Maar hier gaat hij. Dit is één groot cadeauverstein. Dan gaat hij. We hebben al 2 fuga's gehad. Dan maakt hij nog een derde van. En dat is helemaal razendsknap. Dat is een zogenaamde dubbelfuga. Want dan combineert hij het thema van de eerste fuga met dat van de tweede.
Het is allemaal sterk staaltje fuga-werk.
Net als altijd bij Bruckner, het eindigt allemaal zo glorieus en het eindigt altijd goed.
Ja, dat is grappig. Dat is toch de ernst waarmee het begon.
Ja, en ook eigenlijk wel de technische complexiteit. Maar je kunt je luisterlot gerust in handen leggen van Bruckner. Die helpt je er helemaal doorheen.
Thank you.
En je hoort ook even dat White Stripes thema nog terugkomen, hè? Dat, ja.
Ook er nog even nou, doorheen.
Het is eigenlijk bijna filmmuziek, hè?
Ja, daar doet het me ook af en toe aan denken.
Ja, ik zie nu mijzelf. Ik heb het eindelijk bereikt daarboven op die top. En ik kijk over die onmetelijke natuur uit.
Dit deel duurt bijna een half uur. Hoe ben jij er hier aan toe, Anna?
Wij hebben natuurlijk heel veel tremolo te spelen. Tremolo is dat je heel snel aan de punt heen en weer strijkt. Wat een heel mooi effect geeft. Vaak heel spannend ook. Hè. Vooral als er ook nog een crescendo bij komt. Nou, dan bouwt die spanning zich op. Dus dat is heel geweldig. En dat is best vermoeiend als je dat heel lang doet. Nou is het zo dat in deze symfonie, misschien wel omdat er zoveel pizzicato ook in zit, valt dat wel mee. Omdat die afwisseling er is.
Je kan af en toe even je arm
dan kan je weer op een andere manier je rechterarm gebruiken door pizzicato te spelen.
Ja, maar spaar je jezelf ook een beetje gedurende die symfonie voor dat vierde deel?
Nou, het is natuurlijk wel zo, als je alles fortissimo speelt, heel hard speelt, waar dat zo aangegeven staat, dan red je het niet. Dus, maar dat geldt is heel vaak zo hè, in muziek, dat je niet, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar niet altijd precies moet doen wat er staat. Ook niet voor de muziek zelf. Want soms dan is jouw partij net even ondersteunend aan een ander. En er staat wel forte, maar eigenlijk, dat je, ben je steeds mee bezig van wat is mijn rol op dit moment? En als je alles poelen speelt, dan red je het inderdaad niet.
Nee, hou het niet. En nee. Misschien had Broek dan toch niet door wat hij van de strijkers vroeg.
Nou, dat denk je wel vaker bij Broekner. En dan wordt er wel eens verzucht, nou, het was geen violist deze
nee,
man.
Nee, Anton,
hè?
Bedankt.
Ja.
Ja. Nou ben ik wel benieuwd, want dan heb je dit enorme, dat lijvige vierde deel gehad, die hele symfonie. Hoe ga je dan de rest van de avond in? Want ik kan me voorstellen dat je uitgeput bent. In wat voor staat ben je en wat doe je dan?
Nou ja, er werd net al gezegd dat het eigenlijk altijd goed eindigt. Hè? Het is zo'n glorieus, hoopvol einde. Geloof, een soort geloof in de natuur, in de kracht van de natuur. Dus daarmee ga je naar huis. Dat is het laatste wat je meekrijgt. Dus het is nooit dat je. Ik kom er nooit depressief vandaan of zo.
Nee, maar misschien wel stijf van de adrenaline.
Ja, maar dat geldt voor bijna ieder concert.
Ja,
ja, je gaat echt niet meteen naar bed. Het is even nog een uurtje thuis zitten.
Van Broekner opzetten.
Ja, nee, geen Broekner opzetten. Even niks.
Heel fijn om deze verhalen erachter te horen. Anna, dankjewel. Axel, dankjewel.
Dit was de aflevering over de vijfde symfonie van Negen Gezichten van Broekner. En denk je nu, deze vijfde symfonie, die wil ik van A tot Z horen. Ga dan naar onze afspeellijst op Spotify met de titel Negen Gezichten van Broekner. Maar misschien nog mooier is het om deze symfonie live te horen. En ook dat kan. De komende tijd voert het Concertgebouworkest Broekners 9 symfonieën uit in het Amsterdamse Concertgebouw met steeds andere, illustere dirigenten. Aanrader. Oh, en vergeet je even niet op deze podcast te abonneren, want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Dank voor het luisteren.
Dank jongens. Axel? Je hebt net een Broekner-boek binnen.
Ja. Had ik mij veel van voorgesteld.
Vertel.
Het is van Broekner-expert Julian Horton. En die legt dan even uit hoe wij eigenlijk Broekner zouden moeten benaderen.
Doen we het helemaal verkeerd?
Wij doen het helemaal verkeerd. Oh. Je moet dat doen vanuit de semiotische topologie.
Wat?
Ja.
Luisteraars, help ons uit de brand. En verbeter deze podcast. Aan de hand van wat was het?
Nog semiotische topologie.
Dat. Reacties zijn welkom. Anna, weet jij het?
Nee. Volgens mij moet je gewoon luisteren.
Lijkt
naar
mij
het
ook
stuk
beter.
En het voelen.
Amen.
Amen.